Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze morgendienst. Het thema van morgen is ondersteboven. Begroeten ook de gasten in ons midden en hen die op een andere wijze met ons zijn verbonden. Voorganger is dominee Gijsbertsen uit Kampen en ouderling van dienst is Pieter Hardam. Het orgel wordt vanmorgen bespeeld door Jeroen van der Scheer. Muzikale medewerking wordt verleend door het muziekteam 2. Nou, jullie zitten alweer. Van harte welkom ook. En de schriftlezing wordt verzorgd door Hanneke Eibrink. En mijn naam is Gert van Brugge. We beginnen deze dienst nu met het aansteken van de paaskaars en het lantaarntje van de kinderkerk. En dat zal gedaan worden door Margot Dijkstra. Had nog zo beloofd het goed te zeggen. De brandende kaars is het symbool van Christus die het licht in deze wereld is. Dankjewel, Mago. Gemeente, we hopen dat we samen een gezegende dienst mogen beleven en willen nu, voor zover mogelijk, staande zingen Psalm 99, de versen 3 en 4.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Hartelijk welkom allemaal. Op het leesrooster vinden we vanmorgen een tekst uit Markus 10 over een koning die een dienaar is. In de nevendienst is dat ook het thema voor de kinderen. Daar heb ik het zo meteen nog even met jullie over. In de preek wil ik dat thema verbinden met woorden van Paulus in Romeinen 14... En daarmee gaat alles onder te boven. Dat is dan ook het thema wat ik aan deze dienst meegeef. Onderste boven. En we vergeten niet dat al die woorden en al die thema's hun bron hebben in de Tenach, de Joodse Bijbel. In de synagoge is net weer een nieuw jaar begonnen. Is men vooraan in de Tenach begonnen, Genesis. Gisteren op de Sabbat klonk de roeping van Abraham en de beloften aan hem gegeven, Genesis 12 tot en met Genesis 17. Daarmee is het allemaal begonnen, bijna 4000 jaar geleden. En zo ging alle denken van mensen over goden en over wat het nu betekent, werkelijk God zijn, alles ging ondersteboven. We zetten de dienst nu eerst voort met een Kyrie en Gloria. Na het Kyrie-gebed zingen we Lied 36 uit de nieuwe liedbundel, 836 vers 1. En naar de lofprijzing, 836 vers 4. Laten we bidden. Geef aan de wereld vrede, Heer, in deze donkere tijden. De groten slaan de kleinen neer en honen en bestrijden wie uw vrederijk beleiden. Zie, koning Jezus, hoe ze staan gewapend tot de tanden en offeren de volken aan het vuur waarvan zij branden. Red uw wereld uit hun handen. En doe ons voor een ander vuur in gloed staan hier op aarde, gelouterd dat wij in dit uur de strijd voor het rijk aanvaarden dat niet rust op het scherp van zwaarden. Geef ons uw vrede in het hart en liefde, Heer, voor allen die door de groten zijn verward. Laat waar hun leuzen schallen ons niet aan hun waan vervallen. Ontferm u onzer. Amen. O God, verleen de koning uw recht, uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Hij richtte uw volk met gerechtigheid, uw ellendigen met recht. Mogen voor het volk de bergen vrede dragen, ook de heuvels in gerechtigheid. Dat hij recht mag verschaffen aan de ellendigen onder het volk. Dat hij de armen mag redden, maar de verdrukker neerstoot. Zeker, hij zal de armen redden, hij die om hulp roept, de ellendige, wie geen helper heeft. Hij zal zich ontfermen over de geringe en de armen. Hij zal de zielen van de armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden. Hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog. Leve de koning. Ik was even helemaal van slag, ik kon geen Bijbel vinden. Er zijn er diverse, maar geen Bijbel, NBV zal ik maar zeggen, waar daaruit gelezen wordt. Dus ik stond helemaal te kijken van, hoe zet ik de Statenvertaling weer om naar iets wat een beetje stroomt. Dus misschien wel handig om toch ook een NBV op de kansel te leggen. De kinderen, kom naar voren even. Ik moet even jullie spreken voordat je naar dat thema toe gaat. Even kijken hoor, want ik wil even met jullie een experiment doen. Jullie even hier gaan zitten, ja? Voor zover mogelijk. Hier op de stoelen even gaan zitten. Ja, wil je even hier komen zitten? Ga even hier zitten. Op de stoelen of hier op de grond, oh, kom maar prima. Ja? Kom even naar deze kant. En dan moet ik even kijken hoor, voor het experiment. Ik heb 6 jongelui nodig die even mee willen doen aan het experiment. En het moet ook nog een beetje stevig zijn. Jij mag meedoen. Jij lijkt me ook wel stevig. Kom je er even bij. En doe jij ook mee? Nee? Doe jij mee? Ja? Jij doet mee? Doe jij mee? Oké. Okay. En jij wil ook mee? Je mag... Allemaal mee, even doen. Daar heb ik er. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Want jij doet ook mee? Nee, doet niet mee. Ik moet er nog 1 hebben. Doe jij mee? Ja? Oké. Okay. Even een experiment. We maken even heel gauw een piramide. Ja? Als jij hier nou even op handen en voeten gaat zitten, de vloer is aardig schoon. Op handen en voeten, zo. Op je, ga maar, ja, op je knieën. Op je knieën, ja. En dan je handen hier. Ja. Jij ernaast. Ja. Wil jij er ook naast gaan? Oké. Okay. Wil jij erachter gaan? Op je knieën. Alleen maar op je knieën. Ja. En dan steun je met je handen daar en daar. Steun. Ja, geeft niks. Kijk, hij begint al aardig te bezwijken. En dan mag jij daar doen. Ja. Precies. Lekker erop steunen, ja. Jij gaat erachter staan, ja. Jullie bukken een beetje. En jij steunt weer op die twee, oké? Okay? Kom maar een beetje overeind, anders kan hij er niet bij. Dus zo. Nou, ga maar staan. Zo, een beetje harder duwen. Kijk. Nou, zo wordt het wel een beetje een piramide. Nee, op je jurken blijven, hè. Dat is het, hè. Iedereen wil altijd omhoog. Dat is het probleem. Dat zeggen ze ook in deze wereld. Je hebt je talenten niet voor niks gekregen, je moet omhoog. Dit is een soort piramide met elkaar. Wat denk je? Wat is het zwaarst? Wie heeft de moeilijkste positie? Is dat... jij duwt helemaal niet meer op ze. Kom op, hè. Even blijven duwen. Wie heeft het pittigst? Wat is het moeilijkst? Die, hè? Daar komt het meeste gewicht op. Is het daar zwaar bij jou? Nee, dat dacht ik al. Nou is het gekke. In de maatschappij is het ook een beetje zo. Kijk, dit is het, zeg maar, het grondvolk. Ja? Dat zie je ook wel aan ze. Dat is het personeel. Ja? Boven het personeel heb je altijd een paar bazen. Ja? En er is ook altijd een soort superbaas. De directeur. En wie heeft het zwaarste? Die, hè, hebben we net gezien. Ja, precies. Maar wie krijgt het meeste betaald? De directeur. De directeur krijgt het meeste betaald. Hier klopt dus iets niet helemaal. Ja, dat klopt niet helemaal. Wat klopt er dan niet aan? Nou, Jezus heeft precies gezegd wat er niet aan klopt. Kom maar even hier. Kom weer naar deze. Dankjewel. Ik heb hier de piramide ook meegenomen. Kijk, kan je het zien? Kijk, hier heb je de piramide. We zagen net aan die top is helemaal niet zwaar. Toch verdienen de mensen die aan de top komen, die verdienen het meest. Is dat terecht? Ja, zegt Jezus, dat is prima. Dat is prima, degene die aan de top zit, die mag best het meest verdienen. Maar dan moet je niet denken zoals deze piramide. Dan moet je niet zo denken, maar je moet zo denken. Piramide op zijn kop. Ja, dat hebben we net maar even niet geoefend met jullie. Want dan is er maar één en die draagt dan alles. En dat is een manier van denken die Jezus ons probeert bij te brengen. Daar gaan jullie het over hebben in de kindernevendienst. Zo denken we allemaal over het algemeen. En ze zeggen, je moet hoger op. En hier komt allemaal de jaloezie vandaan, want daar zitten degenen die denken, zat ik maar daar of kon ik maar meer verdienen. Maar als je het omdraait, zo. Ja, bedenk even zelf waar je zit. Bedenk even zelf waar je zit in de maatschappij. Ja? Heb je een positie gekozen? Oké. Okay. Blijf zitten waar je zit. Ja? Ik doe verder helemaal niks. Je blijft zitten waar je zit. Maar alles is ineens anders. Hier, zo rechtop, is er nog plek voor jaloezie aan degenen die boven je zitten. Als je zo zit, ga je bidden voor de mensen die onder je zitten. Want die dragen jou, die dienen jou. Nou, dan mag je ook iets meer verdienen. Nou, jullie gaan het erover hebben. Ja? Oké, okay. Jullie mogen een leverings. En we zingen een prachtig lied erbij. Want ik heb dit allemaal uit de Bijbel. En dan gaan ze ook zingen. Dan gaan we met z'n allen zingen. Lees je Bijbel, bid elke dag en dan verzin je dit soort dingen. Luisteren naar de lezingen uit Marcus 10 en Romeinen 14. Marcus 10, 35 tot 45, Romeinen 14, 1 tot 12. Aansluitend zingen we dan gezang 231, vers 1 en 4. Wij knielen voor uw zetel neer. We willen nu eerst samen bidden om de opening van het woord. Vader in de hemel, lees je Bijbel, bid elke dag, omdat we groeien in wijsheid, omdat we een ander perspectief krijgen op de wereld, op het leven, omdat we anders met elkaar omgaan. Kom met uw Heilige Geest. Help ons verstaan wat u tegen ons wilt zeggen. Mogen de woorden die naar ons toekomen, die voor ons gelezen worden, mogen ze voor ons spreken. Woorden van boven. Woorden die door de eeuwen heen naar ons toekomen. De woorden van u. Uit genade. Amen.
Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hen: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken, of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken, en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof, gaat alleen zijn eigen meester aan. En hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus, of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven: Zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.
Thank you.
Na de preek, na het muzikale moment van meditatie, zingen we gezang 91 in zijn geheel. Dat is een berijming van Romeinen 14, gezang 91. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. In de stad Rome bevond zich in de tijd van Paulus een jonge kerk. Een christelijke gemeente zoals die was bedoeld. Zoals je hem nu, zoals wij in onze tijd, hem eigenlijk vrijwel nergens meer zien. Namelijk een kerk die bestond uit Joden en niet-Joden. Goyim, staat er dan in de Bijbel. Heidenen, zo is het vaak vertaald. Joden en niet-Joden. Heiden betekent in de Bijbel gewoon een niet-Jood. En die trokken samen op in die gemeente. En die leefden samen van de verzoening in Christus. En ze vierden samen de maaltijd des Heren. Kom daar eens om. In de wereld van vandaag, kom daar eens om. In de kerk van tegenwoordig. Joden nu zijn over het algemeen heel wantrouwig ten opzichte van de kerk. En daar hebben ze ook wel gegronde reden toe. De kerk heeft immers in de loop van de eeuwen furieuze woorden gesproken in de richting van het Joodse volk. In plaats van met een woord van verzoening naar hen toe te komen. In plaats van, zoals Paulus dat noemt, hen jaloers te maken op een leven met het woord van God. In plaats daarvan zijn Joden vervolgd door mensen, ook door mensen, die zondags in de kerk zaten. Wij kennen dus vandaag de dag eigenlijk alleen een kerk zonder Joden. Iets wat Jezus nooit bedoeld heeft en nooit gewild heeft. Maar zo is het wel gegaan, door de geschiedenis. De enige Jood die nog in de kerk te vinden lijkt te zijn, dat is Jezus zelf. Zo lijkt het soms. Maar in de meeste kerken in deze wereld heeft men eigenlijk geen idee dat Jezus zich zijn hele aardse leven bewoog in de Joodse traditie die eeuwen oud was. En dat hij zelf een besneden Jood was. Maar goed, Rome dus. Een kerk waarin Joden christenen en heiden christenen samen optrekken. En de hele maatschappij, de hele wereld om zich heen, in het licht van die verzoening en van die genade willen zetten. Die aan de wereld laten zien dat verzoening ook daadwerkelijk bestaat. Hè? Kijk maar, zie maar, het kan leven in verzoening met elkaar, zelfs Jood en niet-Jood. Dat is licht in het duister van deze wereld met al zijn onverzoenlijke partijen. Er zijn zoveel kloven die mensen van elkaar houden en de kloof tussen Jood en niet-Jood is een beetje de grootste kloof. Maar hier gaat het om, dat is kerk zijn, dat de christelijke gemeente een licht in de wereld is. Mensen hoop geeft. Mensen van genade spreekt. Mensen in vrijheid zet. De vrijheid waarin Christus Jezus iedere mens wil zetten. Precies vandaag stond in mijn kerkenwerkagenda: de kerk is de enige organisatie ter wereld die er is voor niet-leden. Niet voor haar leden, maar juist voor haar niet-leden. Inderdaad, de kerk is niet voor haar leden, maar om te stralen voor een bijstand te zijn voor alle niet-leden. En als de kerk dat niet is, als de kerk geen kerk voor de wereld is, dan houdt de kerk eigenlijk gewoon op om kerk te zijn. En precies dat dreigt nu in Rome te gebeuren. het licht dreigt uit te gaan in die christelijke gemeente daar. U hoorde Paulus daarnet vertellen hoe deze kerk te Rome dreigt te scheuren door een innerlijk conflict. En als er, ja, als er zo'n innerlijk conflict is in de kerk, als mensen met elkaar overhoop liggen, ja, dan heeft het geen zin meer om de wereld in te gaan en daarvan verzoening en genade te gaan spreken. Wat was er aan de hand daar in Rome? Nou, je herkent het onmiddellijk. Hè? Dit waar Paulus het hier over heeft, het was het agendapunt op de eerste grote kerkelijke vergadering, die zo prachtig wordt beschreven in Handelingen 15. En daar was door Jezus discipelen, de discipelen van Jezus, allemaal Jood en doordrenkt met de Joodse traditie. Daar was de vraag aan de orde gesteld, wat te doen met die duizenden niet-Joden, en later werden het er miljoenen, hè, wat te doen met die duizenden niet-Joden die er om Jezus wil bijkomen. Die heidenen, die goyim, die bij wijze van spreken gisteren nog diensten meemaakten in heidense tempels en meededen aan heidense rituelen en een heidense levensstijl, maar die nu opeens met ons de Tenach gaan bestuderen. De Bijbel waar wij al sinds de dagen van Mozes mee leven. De Bijbel waar Jezus mee leefde. De woorden die hij met zijn hele leven heeft geademd en die hij heeft vervuld. Hè? Niet waar? Een Nieuw Testament, dat bestond in de dagen van Paulus nog niet. Er is maar één Bijbel die Jezus had. De Bijbel die wij om een of andere reden het Oude Testament noemen. Het volk Israël leefde ten tijde van Paulus al meer dan 1500 jaar met die woorden. Leefde bij al die wetten, al die rituelen die God hen geboden had, om zich te onderscheiden van de volken om hen heen. Omdat ze niet mee zouden gaan in de levensstijl van de volken daaromheen. De spijswetten. Kosher slachten. En kosher slachten betekent ook vooral dat je kosher hebt laten leven. Het houden van de Sabbat. De Joodse nieuwe maandagen en alle feesten die op de kalender staan. De besnijdenis op de achtste dag. Noem maar op. En moesten nu, dat was de vraag, moesten nu de heidenen die toetraden tot de gemeente van Jezus Christus zich daar ook aan gaan houden? Een enorm agendapunt daar in Jeruzalem. En Paulus was daarbij in die vergadering in Handelingen 15 toen hierover werd gediscussieerd. Met een verrassend en ook indrukwekkend resultaat. He, want men besloot om de heidenen die erbij kwamen vrij te laten van al deze Joodse rituelen. Het is aan dit besluit te danken dat ik denk alle mannen hier er onbesneden bij zitten. Ja. Ze hadden in Handelingen 15 ook iets anders kunnen besluiten. Ja. Had je er anders bij gezeten? Men besloot dat dit hoorde bij de vrijheid in Christus. Niet alsnog alle heidenen ook te onderwerpen aan al die 613 geboden en verboden die het Joodse leven rijk is. En waaraan ze worden herkend. Maar nu hier, Romeinen 14, nu gebeurde in Rome het omgekeerde. De vrijheid in Christus, waarin die heidenchristenen werden gesteld. De vrijheid in Christus werd daar in Rome door de heidenchristenen uitgespeeld tegen de jodenchristenen in die gemeente. En nu was het ruzie. Of in elk geval begon men over elkaar te oordelen. Ik eet alles. Waar het vlees ook vandaan komt, of het nu kosher geslacht is of niet, dat hoort bij de vrijheid in Christus. En dat jij wel kosher eet en dat je anders Als je dat niet kunt krijgen, geen vlees eet. Nou, daaraan kun je wel zien dat jij niet zo vrij bent in Christus als ik. Ik houd me niet aan de Sabbat en aan zo'n nieuwe maandag. Ik leef in de vrijheid van Christus. Voor mij is elke dag een dag des Heren. En geen enkele andere dag is iets bijzonders. En dat jij wel onderscheid maakt, nou, dat geeft wel aan dat mijn geloof sterker is dan het jouwe. Lekker bezig, daar in Rome. Oordelen over elkaar. Ik ben rechter in de leer dan jij. Ik ben een beter christen dan jij. Nou, zo krijg je het licht wel uit de kerk. Zo krijg je het licht wel uit de kerk. Zo krijg je het licht wel uit in de kerk. Ja. Nou, daar weten wij ook alles van trouwens. Hè? Typisch Rooms om zo te geloven. Typisch Bonds om zo wettisch met de Bijbel om te gaan. Typisch midden-orthodox of vrijzinnig. Om zo gemakkelijk met de Heilige Schrift om te gaan. Wat heet, wij zijn dat station zelfs al gepasseerd. Hè? Zijn we al lang voorbij. We hebben de gemeente in allemaal stukjes opgeknipt. In Kampen hebben we nu 33 kerkgenootschappen met hun eigen kerkzalen. Ja, gunst, wij oordelen helemaal niet meer over elkaar. We komen elkaar gewoon niet meer tegen. Ja, nou is makkelijk zat. Spreek je elkaar ook niet meer? Ja, goed geregeld. Zo krijg je het licht wel uit in stad en land. Zo krijg je het licht van de kerk wel uit in stad en land. Hoewel, of zijn het nou in Kampen 32? Kan zijn, hè? Hervormden en gereformeerden zijn natuurlijk samengegaan. Tenminste, zijn ze druk mee bezig. Vechten zich door allerlei verschillen heen op dit moment. Wel. Wat is de boodschap nu van Paulus bij deze verschillen? Bij dit oordelen over elkaar. En wat hij zegt is van grote eenvoud, maar het blijft verbluffend, vind ik. Hij zegt, dit weet ik, we hebben het net horen lezen. Dit weet ik, dat Christus is gestorven en weer levend geworden om te heersen over de doden en de levenden. Ja, Paulus, wat is je punt? Dat weten wij ook, maar dat lost de conflicten binnen de kerk toch niet op. Nou nee, stelt Paulus, als jullie over elkaar oordelen, weet je dat kennelijk niet. Of je bent de betekenis hiervan vergeten. Want hoe is Christus dus heerser geworden over allen? Hoe kan het dat iedereen tenslotte voor hem zal verschijnen? En dat God zelfs het laatste oordeel in zijn handen heeft gegeven? Oh ja, Paulus, maar dat weten we precies trouwens. Heb je zelf prachtig verwoord in je brief aan de Filippenzen dat Jezus het godengelijk zijn niet voor zichzelf heeft gehouden, maar zich heeft ontledigd, de gestalte van een dienaar heeft aangenomen, mens is geworden en zich heeft vernederd en gehoorzaam is geworden tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem boven alles verhoogd, verheven en hem de naam boven alle naam geschonken, Kyrios, Heer der wereld, Master of the Universe, opdat iedereen in hemel en op aarde zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Ah, correct, zegt Paulus, dat heb je goed onthouden. Correct. Dus, nou zeggen jullie het zelf met mij mee, Jezus heeft zijn leven gegeven voor die hem vijandige wereld en hij heeft, kun je dus stellen, de heerschappij, die positie die hij heeft ontvangen, die heeft hij met zijn bloed gekocht. Daarom mag hij heersen. Daarom mag hij oordelen. Maar, vers 10, wie ben jij dan wel? Wie ben jij dan wel? dat je een oordeel velt over je broeder of over je zuster. Of dat je neerziet op je broeder of zuster. Heb jij dan ook je bloed voor die ander gegeven? Heb jij ook de heerschappij en het recht tot oordelen over die ander met je leven gekocht? Wanneer heb jij die ander dan zo lief gehad dat je dat deed? En wanneer heeft God jou dan die hogere positie ten opzichte van die ander gegeven, waardoor je over die ander een oordeel kunt uitspreken? Wanneer? Oeps. Jacobus en Johannes benaderen Jezus met de vraag: wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Pardon? Jullie weten niet wat je vraagt, reageert Jezus. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Kunnen jullie de doop ondergaan die ik moet ondergaan? De discipelen hebben geen idee. Ze hebben geen idee. Ze hebben geen weet van de omgekeerde piramide. De piramide waarmee Jezus leeft. De manier van denken die Jezus heeft. Hoe meer talent je hebt gekregen, ga je niet mee omhoog, ga je mee naar beneden, de diepte in. Waardoor je meer mensen kunt dragen, meer mensen kunt dienen. En je haalt ze er ook zo uit, hè? Een directeur die over zo denkt. Top-down, of een directeur die over zo denkt. Die zijn personeel draagt en ze dan waarschijnlijk ook kent, bij name. Maar de discipelen hebben geen idee en wij vaak ook niet. We nemen dat denken van Jezus niet over. De ondersteboven. Geen weet wat het betekent om in die piramide de koning en dus de dienaar van allen te zijn, die allen in liefde draagt. Geen weet ervan wat dat kost. Aan liefde en aan kracht. Wie van jullie de eerste en belangrijkste wil zijn, zal van iedereen de dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dat is wat Paulus dus de gemeente in Rome voorhoudt en ons voorhoudt. En zo is er volgens Paulus dus maar één criterium in de gemeente van Christus voor ieders handelen. Of je nu wel bepaalde dingen doet, kosher eet, niet kosher eet, een bepaalde dag houdt, niet een bepaalde dag houdt. Of je het nou wel doet of dat je nou iets juist nalaat. Doe het of laat het na om de eer van God. Doe het of laat het na omdat jij God zo in alle vrijheid dient en dankt. En gun elkaar dat leven. Gun elkaar die manier van danken en die manier van dienen. Ieder op zijn eigen wijze. En een ieder zij voor zichzelf overtuigd, zegt Paulus. En ieder zij voor zichzelf overtuigd. En prima natuurlijk om daar met elkaar over te praten. Ik bedoel, geen probleem. Om met elkaar erover te praten, te discussiëren, daar gaat het juist om. Dat je met elkaar deelt en met elkaar praat, discussieert. Waarom doe jij dat zo? Waarom vertaal jij de Bijbel op die manier in jouw leven? Dat mag je vragen aan elkaar, maar zonder dat daar een oordeel in zit. Want die ander mag dat ook aan jou vragen. Gun elkaar te leven van genade en te handelen in de vrijheid van Christus. Leef verzoend met elkaar. En vier zo de maaltijd des Heren. Wees elkaars dienaar, zoals onze koning heeft gedaan. Laat de kerk van Christus een licht zijn voor de niet-leden. Laat zien dat leven in verzoening bestaat. Dat een leven in vrijheid en met verschillen in Christus Jezus mogelijk is. Deel je niet op en weet ik hoeveel kerken. Accepteer van elkaar, aanvaard elkaar. Zo begon die lezing. Met alle verschillen die er zijn. Ik herinner me een catechisatieles uit mijn jeugd. De dominee vertelde over Urker Vissers. in oude tijden zonder dieselmotoren. En in verband met het slechte weer konden ze heel lang niet uitvaren. En de nood in het dorp werd hoog. Uitgerekend op een zondag zijn wind en tij opeens gunstig. Wat te doen? Uitvaren op zondag op Urk. Op naar de dominee, daar heb je een dominee voor. En die citeerde toen Romeinen 14, die tekst van Paulus. Ieder zij voor zichzelf overtuigd voor Gods aangezicht. Zorg ervoor dat je God kunt danken bij dat wat je doet of bij wat je nalaat. Toen voeren sommigen uit en anderen niet. Helaas vertelde de dominee op catechisatie er niet bij of ze dat verschil van harte konden accepteren en of ze dat konden handelen ten opzichte van elkaar. En dat ieder God de eer gaf. Laten we het hopen. Niet oordelen. Samen één zijn in Christus. Hoe krijgen we dat voor elkaar in Kampen? Hoe doet u dat hier? Hoe krijgen we het voor elkaar om ook die grootste kloof tussen Jood en niet-Jood te dichten, om dat Jood en niet-Jood zich met elkaar verzoenen, samen één mens worden? Welke rol spelen we daarin als kerk in de wereld? Komt er nog wat licht uit ons, naar stad en naar land? Amen.
Berichten uit de gemeente. Ida Müller is deze week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Een mededeling van de kerkenraad. De kerkenraad is blij bij u te kunnen mededelen dat in de vergadering van 17 oktober de heer Marcel van Pijkeren benoemd is tot jeugdouderling. De gemeente heeft tot 28 oktober de gelegenheid om eventuele bezwaren in te dienen tegen deze benoeming. De bezwaren moeten schriftelijk worden. Schriftelijk voorgenoemde datum zijn ingediend bij de Schriba Ernst Casimirstraat 7 in Wezep. Bericht van de diaconie. In tegenstelling tot wat in het kerkblad staat vermeld, is vandaag de diaconiecollecte bestemd voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op Sulawesi. U heeft ongetwijfeld de verschrikkelijke beelden gezien en misschien heeft u al gegeven aan de landelijke Giro-actie 555. Als diaconie van de Pauluskerk willen wij ook graag ons steentje bijdragen en daarom doen wij een beroep op u om ook deze collecte met uw gift te steunen. Twee weken geleden hebben we een oproep gedaan voor 2 extra chauffeurs voor de vriendendienst. Helaas heeft hiervoor zich nog niemand aangemeld. Daarom vragen we nog een keer. Wie van u wil 1 keer in de 6 weken op een zondagmorgen een gemeentelid ophalen om de kerkdienst bij te kunnen wonen? Het is een kleine moeite en u maakt een mede-gemeentelid ontzettend blij mee. U kunt zich na de dienst aanmelden bij de diaken van dienst. Mededeling van Family Point. Na de dienst is er weer Family Point. De commissie nodigt alle jonge gezinnen uit om na de ochtenddienst met de kinderen te komen koffie drinken in de glazen zaal. De bloemen van deze zondag gaan vanochtend als een groet van ons allen naar. Voor de bloemen van de van is inmiddels gezorgd, maar ik wil u vragen wie van u de bloemen namen. Niet allemaal tegelijk. Ik wijs aan in de midden daar. Hartelijk dank voor uw medewerking. U kunt de bloemen na de dienst ophalen uit de keuken. Gemeente, een van onze gemeenteleden is overleden en daarom verzoek ik de volgende mededeling voor zover mogelijk staande aan te horen. Op 18 oktober is op de leeftijd van 69 jaar overleden. De dankdienst voor haar leven, geleid door dominee Jan Lammers, wordt gehouden op donderdag 25 oktober om 13:30 in de Pauluskerk. Voor de dienst is de gelegenheid om afscheid te nemen van Riek en de familie. En de familie te condoleren vanaf 12:15 tot 12:15. Aansluitend op de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats boven Heijgraaf te Wezep. Gemeente, wilt u haar man, kinderen en allen die Riek zullen missen, gedenken in uw gebeden. Wij mogen haar gedenken in het licht van het evangelie. Wij spreken onze Heer, Jezus Christus, na die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is zij gestorven. Gaat u zitten.
Er wordt ook voorbeden gevraagd via het voorbedenboek. Blijven zij verbijsterd en vol verdriet achter, dat God ze mag troosten en kracht mag geven om verder te kunnen gaan. En Gods nabijheid ook voor en familie na de tragische gebeurtenis van vorig weekend. Laten we danken en ook bidden. Het wonder overvalt ons eigenlijk telkens opnieuw, Heere, dat u niet loslaat. Dat uw woord nog steeds klinkt, dwars door al die barsten en scheuren heen die wij maken. In ons eigen leven en tussen ons onderling en tussen kerken onderling. En wat is het weinig geworden zoals uw zoon had gehoopt. bidden u dat door uw geest, door het waaien van uw geest, wij ook vandaag zullen worden vernieuwd in ons denken. Anders gaan kijken in deze maatschappij, anders naar elkaar gaan kijken. Dat we de mensen op wie wij wellicht neerzien, van wie wij denken dat wij hun niveau ons tegen zijn, dat dat juist de mensen zijn die wij mogen dragen in de piramide op zijn kop. Opdat wie leiding geeft op welke manier dan ook, een beetje lijkt op de koning die een dienaar was. Maak ons in dat opzicht koningsgezind. Leve de koning. Help ons om iets te betekenen voor stad en land, voor ons dorp. Als kerk te stralen. Help ons die anderen die we hebben losgelaten te spreken en verschillen niet te tellen. Er wel over te spreken, maar er niet over te oordelen. Maak ons één. Vergeef ons onze zonden. Te zijn met de mensen die het zwaar hebben, fysiek, psychisch, geestelijk. Mensen die de pijn bijna niet te boven kunnen komen, of die niet weten hoe het verder moet. Geconfronteerd ook met de kwetsbaarheid van het leven. Dat je ineens die geliefde kwijt bent. Weggerukt door de dood. Denk aan de familie. Ontferm u over hen. Hoor ons als we in de stilte bij u neerleggen wat in ons hart leeft. De voorbeden, de zorgen die we hebben, de vreugden ook, om mensen die ons lief zijn. Hoor al die beden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. U krijgt zometeen gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En dan komen de kinderen ook terug en we zingen tot slot uit de bundel opwekking nummer 705. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.